Goedemorgen. Zijn er vragen? De vorige sessions heb ik koans onderricht genomen uit de Mungmonkan, de poortloze poort, en uit de Ekigan Roku, de boek geschreven bij een blauwe rotsmand, waar een meester een lange sessie gaf van 90 dagen en daar onderricht van oude gezegden van oude meesters gebruikte. Ik heb nu gekozen voor een andere grote collectie uit de Zen-traditie, de Soyo Roku, het boek van de stilte. Hij heeft dat vertaald hier, The Book of Serenity, van de sereniteit. In het Duits, Aufzeichnungen aus der Klause der Gelassenheit. Optekeningen uit de Eremitage, de kluis van de gelassenheid. Dat is een woord dat natuurlijk een schitterend Duits woord dat niet te vertalen is. Men laat alle dingen. Er is een soort balans van totale acceptatie, waardoor we gelassenheid, een schitterend Duits woord. Nog even om ze te plaatsen. Het Zen ontstaat zo in de 5e, 6e eeuw. En dan heb je dus met de 8e eeuw is er een soort de eerste patriarchen die de Zen eigenlijk uitvinden en ook in een kloostervorm daarvoor vinden. Van de 8e tot de 10e eeuw is echt de Tang-periode, de grote bloeiperiode. En dan de Song-periode of de Song-periode wordt alle technieken van de Zen worden nog verfijnd en daar komen die boeken uit. En dan is er een soort neergang met regelmatig herbelevingen, zoals in Japan. Maar dit is allemaal Chinees. Chong Rong Lu heet het in Chinees. Niet zeker hoor. Dat boek van de sereniteit, dat boek van de gelatenheid, van de rust, van de stilte, is een koanboek dat vooral geëerd wordt in de Soto-school. Ook de Rinzai gebruikt het maar van de school van de stille verlichting. Men heeft twee grote, er zijn meer scholen, maar twee grote scholen. De Rinzai, die gekenmerkt wordt door dat krachtige, wat martiale, wat krijgsachtige samurai-zen van de adel. Kleine gemeenschappen gewoonlijk, met erg krachtig, erg mooie zen is dat, van Linchi, Rinzai. En je hebt dan de Soto-zen, die teruggaat op Dogen Zenji, 1200 geboren. En dat noemt men wel eens de boerenzen. Is volkser, is... de nadruk, als je ze bezocht hebt, dan weet je de verschillen. Het is boerenzen, er is dus minder nadruk op die doorbraak, op de verlichting, die is er natuurlijk ook. Maar het is allemaal wat shikantaza. Vooral het stille zitten is als het ware het juweel van de Soto-zen. Merkwaardig dat ze ook heel veel nadruk leggen, die boerenzen, op de rituelen. Als je een plechtig sutra-dienst meemaakt van een Soto-zen, dat is ongelooflijk. Mooi om te zien, maar ook een beetje... Allemaal zo verritualiseerd, elk gebaar, het eten is allemaal, oh god, dat is allemaal, alles is rieten. Met de bedoeling natuurlijk altijd gewaar te zijn, aandachtig, dat heeft allemaal een diepe grond. Maar voor westerlingen die al een beetje te veel aan dwangmatige neurose aarten hebben, die is dat een beetje, soms een beetje te veel van het goede. En kunnen er wel eens wat opstandig van worden, van weet je wel, als je dus het doekje verkeerd doet, krijg je op je een donder, dus allemaal, alle schaaltjes moeten precies. Nou ja, alles is rieten. Met een diepe betekenis natuurlijk, dat in alles, het is niet alleen in het zitten, Maar ook in elke handeling kan het gebeuren als je jezelf daarin verliest. Hè. Er zit natuurlijk altijd een diepe grond onder. Dat is een beetje wat uit die traditie dat deze boeken verschijnen, maar ze zijn echt heel mooi. En omdat het, ja, we zijn hier op de Duitse grens. Ik zal nu maar voor de Duitse vertaling kiezen. Ik heb ze dus niet vertaald. Ze zijn nog nooit vertaald in het Nederlands, uiteraard. Ook de Engelse en de Duitse vertaling zijn vrij recent. Hè. Dat zijn schatten die bewaard gebleven zijn in het oude Chinees en in het Japans en in het Koreaans. En nu verschijnen er vertalingen. Dat is al op zich een wonder, want dat is een ongelooflijk moeilijk werk. Ik heb dat wel eens gevraagd aan sinologen van Leiden en zo. Kun je me niet helpen met een vertaling? Ik zei, nee, dat zijn dan mensen die heel goed Chinees kennen. Dat 12e eeuw Chinees en dat is zo poëtisch en zo moeilijk. Daar verbranden we onze vingers niet aan. Je hebt uitzonderingen. Hè. Ik had deze Schippers, hè, die prachtige vertalingen van de Tao Te King heeft gemaakt. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar het is niet makkelijk. Ik heb hier een Duitse vertaling. En ik wil u Koan 94 voorlezen en er wat op becommentariëren. Als Dongshan zich niet wohl fühlte, fragte ihm ein Mönch, er würde ist krank. Gibt es da auch jemanden, der nicht krank? Wat is de situatie? Dat is duidelijk. De oude meester, een heel beroemde meester, Dong Chan, die voelde zich niet goed. Dat is natuurlijk eufemistisch te zeggen, hij was doodziek. Gewoon. Misschien waarschijnlijk lag hij op zijn sterfbed. En was dit het einde van zijn leven. En dan komt er een monnik. Als ik in de andere vertaling deze, die kan het echt uit het Chinees vertalen. Deze heeft allemaal uit andere, uit Japans verhaal vertaald. Maar deze, die zegt dat het de hoofdmonnik was. En die vraagt, dat is ook al, die komt de meester bezoeken. En wat gebeurt er dan? Wilt hem troosten? Ja, als je doodziek bent, wat is er dan troost? En dan vraagt hij aan de meester, is er ook iemand die niet ziek is? Dat is leuk, hè? Het kan zijn ik heb er een dubbel gevoel bij. Hij wil de meester wat troosten. Hij wil natuurlijk ook eigenlijk een beetje zien van, ik weet eigenlijk wel een beetje waarover dat gaat, want jij gaat nu weg en ik ben de hoofdmonnik. En nou ja, er is ook iets dat niet ziek is. Er is iemand die niet ziek is. Dong Chang zaagde, ja, dat skipt es. Ja, er is iemand die niet ziek is. Der Mönch zaagde, is er jemand, der da nicht krank is, schaut der auch nach er worden oder nicht. En dat is prachtig eigenlijk. Dit vind ik zo mooi, omdat dat naar de essentie van de zen gaat. Degene die niet ziek is, kijkt die naar jou om. Zorgt die voor jou. En dan zegt Dongshan, de alte Mönch hier had veel meer die Pflicht, naar ihm zu schauen. Als je dit begrijpt, dat is eigenlijk de kern waar het in de zin om gaat. Nee, zegt, zorgt hij voor jou? Nee, zegt Dongshan, ik moet voor hem zorgen. Ik moet voor hem, op hem letten. Ik moet op hem schouwen, hè, dus ik moet voor hem zorgen, cultiveren. Ik moet hem eigenlijk cultiveren. Leuk, hè? Omdat daar in de zin gaat, dat stille, eeuwige aanwezige dat nooit verandert en niet ziek is, en dat de grond van ons wezen is, wat onze waardigheid is, is niet ziek. Ook als dit lichaam, mijn geest, en dat is niet ziek, maar ik moet er wel op letten. Ik moet daar wel aandacht, ik moet wel oefenen, ik moet wel, ik moet daar gewaar voor zijn. ik moet mindful zijn dat dat stille aanwezige, dat er altijd is, dat niet ziek is, dat zorgt niet voor mij vanzelfsprekend, want normaal zijn wij, zeker als je ziek bent, ben je natuurlijk gevangen in angst en zorgen en word ik beter, wat is er aan de hand? En, zijn er allerlei voorgrondemoties en concepten en gedachten die mij opslorpen. En ik moet op dat stille schouwen. Ik moet naar dat stille letten. Dat gebeurt niet vanzelf. Tenzij je heel veel geoefend hebt, dan is het heel makkelijk om dat. Hè? En dat kan. Hè? Dus ik heb dat in mijn eigen kloosterleven ook gezien, van oude monniken die dat inderdaad konden, ook op hun sterfbed, op dat niet zieken zien en die in vrede en ongelooflijke overgave konden overgaan. En ik heb ook sterfbedden meegemaakt, dan weet je natuurlijk waar paniek is en weet je wel, en waar allerlei radeloosheid is, want niets helpt. Ja, gewoon dood. Waar gaat het nu in de zenpraktijk over? Kunnen wij inderdaad schouwen, kunnen wij zorgen, dat cultiveren, is het ook, hè, dat cultiveren van datgene dat niet ziek is, de basis van ons bewustzijn. Want alle concepten, alle gedachten, alle dingen, die gaan allemaal op den duur helpen, geen mooie gedachten meer, of mooie gevoelens kunt ook niet meer. Kunnen wij dat er altijd is, kunnen we daarop kijken? Kunnen we daarvoor zorgen? Kunnen we dat gewaar zijn? Der Mönch sagte, wenn nun er würde nach ihm schaut, was dan? Als je, vraagt de man de oude meester, wat gebeurt er als je voor hem zorgt, als je op hem kijkt, hè, als je hem gewaar zijt? Don Chan sagte, dan zie ik niets daarvan, dat es da Krankheit gibt. Mooi, hè? Dan zie ik niets wat ziek is. Dan zie ik, hè? Dan zie ik eigenlijk, wat zie je dan? Hè? Dat is wel sterk, hè? Je ligt wel ziek in bed. Je ligt wel, hè? En wat allemaal is, hè, waar het uiteindelijk om gaat. Hè, en ik denk altijd, als zen iets betekent, dan moet het daar iets kunnen betekenen. En anders is het natuurlijk flauwekul, want dat is ons aller lot. Van zijn leven oud en krakkemikkig te worden enzovoort. Is er dan iets dat... En Dong Shang heeft natuurlijk heel zijn leven gepraktiseerd, hè, dan... Ziet hij iets dat niet, hè, niet sterft? Dat meer is dan de manifestatie van dit lichaam. Wel een manifestatie van mijn gedachten, een manifestatie van mijn gevoelens. Het is allemaal... Het is wel belangrijk omdat die proberen te internaliseren, deze wijsheid van er is iets dat niet ziek is, ook als jij ziek bent. Er is iets dat niet sterft, er is iets dat niet geboren wordt, er is iets dat... De Zen wordt wel genoemd de school van het bewustzijn. Wat wil dat zeggen? In ons bewustzijn, als wij de wereld zien, de wereld van de dingen... Een beetje ingewikkelde filosofie, maar ik probeer toch maar even te slijten aan jullie als het niet meer kunt. Ook goed. Bij wijze van spreken, als ik dingen kijk met mijn gewone zintuigen, met mijn bewustzijn, dan zie ik, dat zijn de mentale beelden van de wereld. Die geconditioneerd zijn, en dat is erg belangrijk, door cultuur, door opvoeding, door religie, door... Hè. Het feit dat we hier in Nederland zitten, hier op deze plaats, alles heeft, dat conditioneert ons, onze bril. En wij zien de dingen. Wij zien de objecten. Wij zien de dingen in de wereld. Dat is één manier. En Er is een tweede manier, zegt de Zen in het boeddhistische psychologie, dat is de samenhang zien. Hè? Dat, u kent dat wel. Hè? Dit boek is heel de kosmos. Dus opgezien, want het is gerelateerd aan alles. Het heeft gerelateerd aan de bomen waar het van gemaakt is, aan de menselijke arbeid die die bomen geveld hebben, vervoerd, hebben verwerkt tot papier, de drukker, de intelligentie, alles. Dat is een netwerk, alles is verbonden met alles. Dat is de afhankelijkheid van alle objecten. Je hebt objecten als mentale beelden. Hè, wij zien alleen maar een kaars. En wij hebben normaal. Maar er is ook een soort afhankelijkheid van de objecten. Onderlinge afhankelijkheid, een heel web. En dan is er een derde manier. En dat is heel moeilijk erover te spreken. Dat is als je dit boek ziet. Dit, en dat is heel veel moeilijker, maar dat is mijn woorden niet. Dat is het. Dat is de kosmos. Dat is, we moeten dat nu zeggen, ik ga een beeld gebruiken. Hè? Ik ben ermee begonnen gisteren, hè, van de herfst komt en er is een kentering. Dagen en nachten zijn even lang en dan komt de winter. En dan wordt alles bedekt met sneeuw. Dan is er een hele witte wereld en alle vormen zijn als het ware omhuld. Er is alleen maar één. Het oersymbool van de eenheid, een hele totale witte wereld waar alle vormen verzwonden zijn. Hè, en die zich dan weer manifesteren in individuele dingen. Maar het is allemaal sneeuw, het is allemaal ijs is water. En ijs en kan vormen hebben. En zo is dat boek natuurlijk ook een vorm van een manifestatie van dat ene. Zo is de kaars dat, zo is dat. Maar dat is geen filosofie, dat moet je niet geloven. Dat is een directe ervaring van het is. En dat is wat Dongshan opschouwt. De mens die niet ziek is, dat is dat sunyata, dat is dat ene. Wat goed dat je altijd zei. Dat is dat ene. En daar is, bij wijze van spreken, alles is voortdurend verandering. Alles is voortdurend voorbij gaan en komen en gaan. En dan staat er toch, hè, dat is een ander symbool buiten het symbool van de sneeuw. Je kunt maar in symbolen spreken, dat is het symbool van de zon. Hè? Als je dus de eerste keer in China komt, dan kun je wel eens schrikken. Als je dus al die swastika's ziet op die harten van de Boeddha. Hè? Overal zijn die. Hè? Maar als je dus de achtergrond kent, hè, de nazi's hebben dat overgenomen en een beetje veranderd hoor. Ze hebben de richting veranderd hè, van het boeddhistische. Een zonnerune, hè. Dat wil zeggen, het rad van de leer, dat altijd verandert, altijd aangepast, altijd verandert. En dat wordt in het hart geprant. Hè. Heel veel Boeddha-beelden hebben dus die zonnerune op hun hart. Er blijft iets, in die verandering blijft dat eeuwig teken van die zon die altijd straalt. Altijd. Ook achter de wolken, ook in de nacht. De zon is altijd als symbool van eeuwige, onveranderlijke vitaliteit en kracht. Er is iets dat niet moe wordt, dat niet uitgeput. Ik weet wel, fysiek, in de natuurkunde, de zon gaat ook van zijn leven uit, maar dat is iets anders. Het is als symbool, hè, symbool van kracht, van eeuwige straling. En dat kan opgaan in ons hart. Als we die ervaring hebben van die eenheid, blijft er als het ware een zegel over. Dat teken. Blijft er als het ware een imprinting over, waardoor we de wereld niet alleen als objecten zien, niet alleen in zijn samenhang, maar ook als dit. Het is goed in het begin van een session om te weten waar het nu allemaal weer om gaat. Sunyata. Het zuivere land dat vlak nabij is. En in het begin, zeker zo'n eerste dag, dan zijn we moe en we komen van buiten. We hebben al onze zorgen nog en al onze problemen. en al onze angsten en we voelen ons niet lekker en weet ik wat. En dan is er van alles. Hè. En toch kunnen we steeds weer door die rust in te gaan. In die stille wereld. Waar de verandering, want dat vind ik zo leuk, omdat het zonneteken, die zonnerune, is ook het teken van voortdurende verandering, want dat rolt. Het is eigenlijk een rat. De stralende eenheid is ook, de verandering is het ook. Het is niet twee. Ik heb eigenlijk alles al gezegd, hè. Dat ontslaat me van alle volgende tesjes. Oké. Nog vragen?